Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Alhoewel, u heeft mij gisteren moeten missen, omdat ik met de kinderen en kleinkinderen van mijn overleden partner naar het allerzuidste van Israël ben gegaan, althans aan de kust, Ashkelon, waar haar broer in de zomer met familie verblijft. En we daar een fantastische dag hebben doorgebracht. Ik moet u zeggen, Ashkelon is enorm veranderd. Het is veel goedkoper als Tel Aviv. Of waar ik zelfs woon, omgeving Netanya. Het kan zomaar de helft schelen. Er zijn enorm veel mooie boulevards langs het strand. Er zijn activiteiten voor kinderen. Het is een prachtig wit strand. Een plaatje voor iedereen om daar eens een bezoek aan te brengen. En in een van de hotels te verblijven daar. Er zijn ook campings in de buurt. U kunt het allemaal op internet uitzoeken. Alleen ja, gisteren was ik niet de enige. U weet, in Israël, de tussendagen met Pesach, is het merendeel van de bewoners vrij. En waar je normaal zo'n 55 minuten over doet, deed ik nu op de terugreis 1 uur en 50 minuten. Omdat ik terugging op een tijd dat bijna iedereen het genoeg vond. En vanuit het zuiden, diverse plaatsen vanuit het zuiden, weer terugging. Naar hun woongedeelte in Midden- en Noord-Israël. Maar goed, het was een prachtige dag. En ja, dat was de reden dat ik geen podcast gisteren heb gemaakt. Maar ik ben er weer vandaag. En het weer, ja, dat is er ook weer. Prachtig weer, 27 graden. En het voorjaar is echt nu aangebroken. En dat zal voorlopig wel zo blijven. Het is een beetje gamsiemachtig. U weet, het heet droge woestijnwind. Maar ach, dat neem je op de koop toe. En de weersverwachting. Ik denk dat u van mij de komende tijd niets anders zult horen als dit type weer. Dan was nou Netanyahu ook er een paar dagen uit. Die is op de Golan met zijn gezin. En die kondigt een nieuwe settlement op de Golan aan. Of een settlement, het wordt een dorpje die gaat bouwen. Niet echt een settlement. En die gaat hij noemen naar Donald Trump. Dus waar woon je dan? In Donald Trump dorp. Maar ja, ik persoonlijk, ik hou daar niet zo van. En dan krijg je bijvoorbeeld een straat die heet de Kushnerstraat. Of Ivanka Trumpstraat. Of weet ik van wat. Nou ja, het gaat mij een beetje te ver. Maar goed, als iemand daar wil wonen, ik vind het prima. Maar persoonlijk, nee, niet in de Donald Trumpstraat dorp. En ik vind dit een beetje overdreven van Netanyahu. Wat niet overdreven is van Netanyahu, en misschien wel een truc, hij betaalt zijn advocaten niet. Die zeggen dan, oké, dan halen wij de stukken voor de hoorzitting in juni niet op bij de openbare aanklager. Dus vragen ze aan de openbare aanklager, vertraag die zitting maar. Nee, zegt de openbare aanklager, jullie kunnen de stukken ophalen. Nee, zeggen ze weer, die advocaten, wij krijgen geen cent van Netanyahu. En dat doet hij om de zaak te vertragen. Dus we willen een vertraging ook van de hoorzitting. Nou, voorlopig heeft de openbare aanklager hier nog niet op gereageerd. Mogelijk komt dat in de komende dagen, mogelijk in ieder geval volgende week, als hij terug is van Pesachvakantie. Dan ondertussen beschuldigt de Blumenwhite-leider Benny Gantz Netanyahu de coalitiebesprekingen zo te voeren dat alle partijen die deel gaan nemen aan de coalitie akkoord gaan met immuniteit voor hem. En dat ook per wet gaan regelen. Nou, dat zou best eens kunnen. En dat zou ook de reden kunnen zijn dat Netanyahu weigert met Benny Gantz in een regering te gaan zitten of een regering te gaan vormen. Als hij dat doet namelijk, dan hebben die twee partijen alleen al, Blumenwhite en Likud, al over de 80 zetels. Dan heb je ook de religieuze orthodoxe partijen niet nodig, dan heb je extreem rechts niet nodig. Dan heb je centrum een beetje neigend naar links en je hebt een rechtse partij, de Likud. Dat zou het beste zijn voor het land. Ruim over de 80 zetels. Je kan daar Kulanu nog bij doen met 4-5 zetels. En eventueel Israël bij Tenu. En dan zit je tegen de 90 zetels aan. Nou, wat wil je nog meer? Nu, wat Netanyahu aan het doen is, die is dus die mensen aan het omkopen. En belooft ze van alles en nog wat in ruil voor, en dat blijf ik gans aan gelijk aan het geven, in het ruil voor hem steunen in immuniteit tegen de aanklachten. En dan heeft hij maar 65 zetels van de 60. Dus ja, er zit een luchtje aan. Er zit echt een luchtje aan en de komende dagen zullen we het duidelijk gaan merken. Trouwens, uit een enquête blijkt dat ruim 66% van alle Israëli's een regering zou willen van Likud en Blue and White zonder de orthodoxe partijen. Want wat zeggen de meeste Israëli's? We willen openbaar vervoer op Shabbat in een bepaalde vorm. Het hoeft niet volop te zijn, maar wel dat je makkelijk naar het strand kan, dat er af en toe een trein rijdt. We willen sowieso dienstplicht voor yeshiva-studenten. En zeggen de meeste Israëli's, wij willen ook de mogelijkheid van een burgerhuwelijk. Nu is dat niet mogelijk. Dat kan je alleen in het buitenland doen, een burgerlijk huwelijk. Hier kan alleen een huwelijk gesloten worden door rabbijnen. Een heleboel Israëli's, vooral jongeren die daar toch een probleem mee hebben, die gaan naar het buitenland. Die moeten dan, als ze terugkomen, een hele procedure weer doorlopen voordat hun huwelijk erkend wordt. Dus ja, ik kan me dat wel voorstellen. En het zou ook, denk ik, zomaar beter zijn voor Israël. Dan is Mitt Romney in Israël. Netanyahu en hij zijn al sinds 1976 bevriend. Toen studeerden ze samen in Amerika. Het is een beetje geheimzinnig. Hij is een Trump-criticus. En het is niet duidelijk of hij in het openbaar Netanyahu gaat zien. Ik ga ervan uit, en veel meer mensen met mij, dat hij Netanyahu mogelijk al heeft ontmoet. Of de komende dagen gaat zien, zonder dat daar erg veel rugbaarheid aan wordt gegeven. Omdat Netanyahu bang is dat Trump anders weer kwaad wordt op hem. Ja, nou ja, goed, hij bekijkt dat maar. Wie het ook bekijkt is Yair Netanyahu. U weet, die jongen, iedereen heeft daar kritiek op, ik ook. Maar deze keer doet hij iets goeds. Het werd eens een keer tijd. Hij geeft geschiedenisles aan alle Israël-haters met de duidelijke feiten over het land Israël. En weerlegt gewoon alles. Hij zegt dus heel duidelijk, luister, zo'n 3000 jaar geleden, en zo was het ook, kwamen de Filistijnen, Griekse mensen, die kwamen aan de coast, die gingen het land in, wat nu Israël heet. Het hele gebied. Dat was dus 3000 jaar geleden. Die verdwenen weer meer dan 2500 jaar geleden met de Assyrische bezetting. 2000 jaar geleden was dit gebied, Israël en omliggende landen, een gedeelte uitmakend van het Romeinse Rijk. En de officiële naam was provincie Judea, met als hoofdstad Jeruzalem. Daarnaast zegt Yair Netanyahu, en ik sta er helemaal achter. Jezus was een Jood, en dat is ook zo. En op het kruis was een teken aangebracht, waarbij werd geschreven Jezus of Nazareth, King of the Jews. Ook de Romeinen wisten dat. Dan de Joden die hier in het land leefden, die rebelleerden, die vochten verschillende keren tegen de Romeinen. Waarop de Romeinen in het jaar 70 de tempel in Jeruzalem vernielden. Toen kregen we in het jaar 120 de revolutie van Bar Kokhba. Waarbij de Joden onafhankelijkheid kregen, maar dat duurde maar een jaar. De Romeinen kwamen terug. Die onderdrukte de revolutie en veranderde de naam Judea in Palestina als een straf. Als je tegenwoordig alle moderne Amerikaanse of Europese documentaires over het Heilige Land ziet, en die dateren vanuit de 19e eeuw, dan was het hele gebied Een onderdeel van het Ottomeinse Rijk. En het was bijna leeg. Ook Mark Twain reisde hier rond in het midden van de 19e eeuw. En die noteerde in zijn reisverslagen onder andere dat hij de eerste Joodse pelgrims terug zag komen. Na de Ottomanen kwamen de Britten die het hele gebied bezetten. En die het gebied veranderden in de naam Palestijn. Zoals de Romeinen het ook noemden. De enige mensen die hier woonden hoofdzakelijk waren de Joden. En die noemden zich ook Palestijnen. Bijvoorbeeld, dat is een heel mooi voorbeeld wat u nog op internet kunt terugvinden. De Jerusalem Post, die heette in de tijd, voordat de Israëlische staat werd opgericht, de Palestine Post. De Arabieren kwamen eigenlijk pas minder dan 100 jaar geleden. En die kwamen eigenlijk omdat ze gingen werken voor de Joden en de Engelsen. En waar kwamen die Arabieren vandaan? Nou, dat zijn geen Palestijnen, nee. Ze kwamen uit Egypte, ze kwamen uit Syrië, Aleppo voornamelijk, met de naam Halabi. En ze kwamen uit Saudi-Arabië met de naam Hijazi. Uit Egypte, de meeste mensen hadden de naam Masri. En diezelfde namen komen nou nog veel voor onder de zogenoemde of zogenaamde Palestijnen in de Westbank. Sorry, even een slokje water. Voor 1948 kwamen de Engelsen met de internationale gemeenschap, de voorloper van de Verenigde Naties, overeen dat het mandaatgebied Palestina van de rivier de Jordaan tot de Middellandse Zee het Joodse thuisland zou worden. Dat is vastgelegd in de akkoorden van Rome in 1920 bij internationaal recht. Het staat namelijk ook in de... het is ook gedaan volgens Engels recht en volgens Amerikaans recht. En het was, ik heb het al vaker gezegd, alleen in 1964... toen meneer Yasser Arafat opeens zijn hoofd boven het maaiveld uitstak. En begon te praten over het Palestijnse volk. En zei, wij hebben de Palestijnse, of de Palestine Liberation Organization. Oftewel, dat maakt het wat duidelijker, de PLO. Die was oorspronkelijk opgericht trouwens door de Russen, dat even terzijde. En ja, als afsluiting zegt Yair Netanyahu, en nogmaals, ik sta daar helemaal achter, en velen met u denk ik, met mij denk ik, dat toen de Westbank eigenlijk werd genoemd zo door de Jordaniërs. Want de Jordaniërs die bezetten in 1948 dit gebied, wat nu de Westbank heet, en die hadden aan de andere kant van de rivier hun land, wat op de oostoever van de rivier lag. En de Westbank is niets anders dan de westoever van de rivier de Jordaan. En na de oorlog van 1967 heeft Israël de Westbank, het westelijke gedeelte van de Jordaan, weer heroverd op de Jordaniërs. Dus het maakt het gelijk duidelijk dat de Palestijnen hier helemaal niets te zoeken hebben. En dat de hele wereld, iedereen die de Palestijnen daarin steunt, toch niets afweet van de geschiedenis. En nogmaals, ik geef Yair Netanyahu voor de eerste keer helemaal gelijk. Dan even joods.nl, want er zijn een paar leuke artikelen vandaag. Er staat een schitterende artikel op van een Israëlische fotografe die vrouwen in Bijbelse taferelen heeft gebruikt. En dat is werkelijk fantastisch. Ga dat artikel op joods.nl even lezen. Eigenlijk kijk alleen maar de foto's. Die zeggen genoeg. Ik heb de meeste foto's erbij gezet. Er komt ook een heel boek van met ruim 40 foto's. Dan de 5 beste Pesach video's. grappig, een aantal. Ga ze kijken als u niets te doen hebt. Het is een beetje leuk. Het is gewoon aardig luchtig om te zien. Dan hebben we er ook op gezet een video. Een van de meest luxueuze appartementen in Israël. Ja, er zijn er meerdere natuurlijk. Deze ligt toevallig in Netanya aan de kust. Er wordt een kijkje genomen. Het is echt een penthouse met zwembad. Volledig ingericht om je vingers erbij af te likken. En dan nog een artikel waarom u eigenlijk zou moeten eten als een Israëliër. Er staan 12 redenen voor. Uitgebreid met foto's, met video's, allemaal op joods.nl. En ook op joods.nl, hoe leek het Israël, de armen en behoeftigen, dat zijn zo'n 20% van de totale bevolking, dus bijna 1,7 miljoen mensen, helpt met overgebleven voedsel van supermarkten, met fruit en groente van producenten waar de supermarkten van zeggen, ja, de vorm is niet mooi of het is iets te groot of iets te klein, terwijl het hartstikke vers is. En dat gaat dus naar de mensen toe die het normaal niet zouden kunnen betalen. Ook halen ze dagelijks voet op bij evenementenhallen. U weet, in Israël de meeste groepa's, trouwerijen en feesten vinden plaats in hallen die daarvoor speciaal gebouwd zijn. En daar blijft natuurlijk enorm veel eten over. En dat gaat dus ook via Leket, komt het dan bij de mensen terecht die het normaal niet zouden kunnen bekostigen. Dan, ja, Oekraïne. Na Israël is het het enige land met een Joodse president en een Joodse premier. En dat in een land waar 40 miljoen mensen ruim wonen en maar 300.000 Joden. En waar altijd zoveel antisemitisme is. Het blijkt toch dat bijna 78% van de bevolking heeft op een Joodse man gestemd. Afgelopen zondag. En hij is dan de eerste Joodse president geworden. Interessant om te volgen wat daar gebeurt. Ook interessant te lezen, een artikel in het NIW. Want waar bleef de enorm grote kunstcollectie van de familie Adelsbergen? Die in de Tweede Wereldoorlog alle kunst zag worden geroofd door de nazi's. En naar Duitsland worden overgebracht. Nou, leest u het. Esther Voet heeft het helemaal tot op de puntjes uitgezocht. Dan Anja Meulenbelt. Die was een weekje in Gaza met haar twee vrienden van Bijeen, de politieke partij van Eva Simons. Nou, die zijn bij terugkomst uit Gaza en bij vertrek op Ben-Gurion Airport staande gehouden. En volgens de informatie hebben zij nu in hun stempel, in hun paspoort, een nummer gekregen wat betekent hostile entity. Dus de volgende keer komen ze Israël niet meer in. Kushner is ook duidelijk. Die zegt, de twee-staten-oplossing, vergeet het maar. Het heeft nooit gewerkt. Het heeft gefaald. Wij beginnen niet met een twee-staten-oplossing. Ons plan, wat we na de Ramadan gaan lanceren en aanbieden, dat begint met het verbeteren van het leven van de Palestijnen en het veiliger maken van Israël. Hoe doen we dat? We gaan de economie verbeteren en versterken van de Palestijnen en de infrastructuur verbeteren daar. Nou, we gaan het afwachten. Wat we niet hoeven af te wachten meer. Amerika en Israël hebben wederzijds een wet goedgekeurd waarbij belangrijke investeerders gewoon zonder poespas, zonder problemen in elkaars land kunnen wonen. Dat betekent dat Israëlische investeerders in Amerika kunnen gaan wonen om daar verder te gaan met hun investments. En Amerikaanse investeerders kunnen in Israël verder gaan investeren en hier wonen. Dan vraag ik me af waar alle protesten zijn. Ik hoor niks op het nieuws in Nederland. Ik zie niets in de kranten in Nederland. Ik hoor de Verenigde Naties niet. En ik hoor al helemaal niet de UNHRC. Nee. 37 mensen opgehangen in Saoedi-Arabië. Maar je hoort niemand. En waarom niet? Nou, het is namelijk niet Israël. Dus iedereen is muisstil. Stelletje hypocrieten vind ik het allemaal. Dan, ja, Shas, de voormalige leider, meneer Yesai, die zegt... Ja, ik heb me teruggetrokken op verzoek van Netanyahu om met mijn rechtse partij aan de verkiezing mee te doen. Want Netanyahu was bang dat ik stemmen van hem en zijn Likud-partij zou afsnoepen. Hij heeft mij wel een ministerspost toegezegd, dus die wil ik ook hebben. Netanyahu reageert daar niet op. En die laat ook niet blijken of dit wel of niet waar is. Dus daar komt er wel wat uit. Want hij zit niet bij Shas meer. Hij is alleen. Dus voor wat hoort wat, eens kijken hoe Netanyahu zich daaruit redt. Een Franse universiteit, u moet het maar even lezen op mijn Twitter-site, die cancelt een congres waar ook de Frans-Joodse filosoof Alain Finkielkraut zou spreken. Want er waren dreigingen binnengekomen dat als deze man zou spreken, er flinke rellen zouden uitbreken. Nou, Finkielkraut, misschien herinnert u zich nog, werd in februari al door de gele hesjes in Parijs aangevallen. Ook om zijn Jood zijn. Dus ja, dat gaat niet helemaal lekker daar. Dan goed nieuws voor toeristen die goedkoop willen naar Tel Aviv. Binnenkort komen er twee hotels... waar je een kleine kamer van 2 bij 2 meter kan huren voor $50 per nacht. Er komen dan kleine bedden in. Het minimum voor wat je nodig hebt. Het is gebaseerd op de Japanse pothotels, POD. Dat zijn hotels, basic hotelskamers. Klein, je hebt een wastafel, je hebt een douche, je hebt een bed en that's it. En dat gaat dan $50 per nacht kosten. In ieder geval stukken minder dan... $200, $300 en $400 die je op dit moment moet betalen voor een kamer in Tel Aviv. Dan ja, toch maar weer even een toeristische plek tip gemaakt. En waar brengt ons dat naartoe? Nou, dat brengt ons naar Gamat Gader in het noorden van Israël, ruwweg gelegen tussen het meer van Tiberias en de rivier de Jordaan in het oosten. Ja, het is fantastisch om daar naartoe te gaan. Ik herinner mij, ik ben er jaren geleden geweest. Samen met mijn overleden partner. En ook later nog met familieleden. Het is fantastisch. Het heeft warm waterbronnen die al zo'n 2000 jaar oud zijn. De Romeinen hebben die nog geëxporteerd, kunt u nagaan. Maar er is veel meer. Er is ook namelijk een mini-boerderij. En er is een hele grote krokodillenboerderij. De grootste van het Midden-Oosten... met meer dan 200 krokodillen en alligators. En ja, je kan het voeden meemaken. Dat is geweldig om te zien. Hele kippen die ze zo opheuzelen in één hap. Je kan over bruggen lopen, bruggetjes lopen over het gebied... met de krokodillen onder je. Ja, je moet niet over de omheining heen gaan... want dan loopt je kans gebeten te worden. Maar het is geweldig om te zien. Daarnaast, die warmwaterbaden... dat komt uit de grond en met een snelheid van 600 kubieke meter per uur. En de warmste is zo'n 42 graden. Het staat bekend om zijn genezing en therapeutische voordelen. Mensen met huiduitslag bijvoorbeeld of spierproblemen, die gaan daar lekker in zo'n warm bad liggen. En omdat het stromend is in wezen, ja, het doet wat met je lichaam. Ik vond van wel... het is anders dan naar de Dode Zee. Als je daaruit komt, dan voel je ook een bepaalde waas over je lichaam, zeg maar. Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar je voelt het zout. Hier krijg je wat meer waksachtig gevoel over je lichaam. En dat doet dus echt wel wat met je. En dat moet goed zijn, want duizenden en honderden jaren terug... waren daar de Grieken en Romeinse historici, filosofen, rabbijnen, prominente figuren uit die tijd. Die gingen allemaal naar deze bronnen toe. Er komen duizenden mensen per dag, maar het kan het aan, het gebied. Het is echt bijzonder en je kan daar gewoon een hele dag rondbrengen. Er zijn gewone zwembaden, natuurlijk ook van bronwater gemaakt, via dat bronwater, maar niet zo heet. Maar er is ook een jacuzzi met stoelen... En er zijn een paar hele krachtige watervallen. Dus er is voor iedereen wat te doen. En voor de kleinste kinderen, die misschien schrikken van bijvoorbeeld de krokodillen... Nou, daar is er een zwembad met een glijbaan, 10 meter hoog. Daar moet je wel 10 jaar voor zijn. En voor de kleintjes is er weer een kinderboerderij. Daar kunnen ze tussen de dieren lopen, ze kunnen ze aanraken, ze kunnen poseren met dwerggeiten, konijnen, schildpadden, babyherten. Er is een mini natuurreservaat met bavianen, met meerkatten, met berggeiten, herten, struisvogels. Alles woont daar, alles krioelt daar en je kan er als kind een fantastische tijd doorbrengen. Er zijn natuurlijk ook winkels, er zijn massagesalons. Massages beginnen al van 50 euro omgerekend. Zweedse massage, Thaise massage, aromatische massage, reflexologie, alles is mogelijk. U moet daar gewoon een keer naartoe gaan, want echt, het is een plek die ja, voor veel toeristen niet echt bekend is. En als je er eenmaal bent, ga er vroeg naartoe en blijf er gewoon een hele dag rondbrengen, want u zult merken, u heeft de tijd van, het leven, van uw leven. En alles ja, onder natuurlijk een heerlijk zonnetje, lekkere temperaturen. En dan zeg ik, wat wil je eigenlijk nog meer? Dus dit was mijn toeristische tip voor vandaag. En ja, ik zie ook alweer dat ik tegen een half uur spreektijd alweer aanloop. En ik wil toch echt binnen dat half uur blijven. Dus wat mij betreft wens ik u nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag. En zoals ik altijd zeg, tot ziens. Tot morgen.